Goedenavond, broeders en zusters en vrienden. Ik mag u vanavond weer meenemen naar Galaten hoofdstuk 1, waarvan we 14 dagen geleden de eerste paar versen besproken hebben. Maar niettemin lees ik toch weer vanaf vers 3. Galaten 1 vanaf vers 3. Waar staat: genade zij u en vrede van God, de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, terwijlke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij, zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God, of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Tot zover. En met dit laatste vers zijn we feitelijk weer terug bij de woorden van vers 3 en in het bijzonder de woorden van vers 4... waar de apostel genade en vrede toewenst aan deze Galaten, deze gelovigen ongetwijfeld, in Galatië, en die eraan toevoegt dat de Heer Jezus Christus zichzelf een gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. En het zal duidelijk zijn dat dat nooit een boodschap kan zijn naar de mens, of een boodschap die door de mens is uitgevonden, want de mens komt nooit verder dan ons voor te houden hoe wij het beste zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Zonder daarbij te zeggen dat hij boos is, wellicht, maar misschien ook wel. Maar niettemin, wij krijgen dan adviezen hoe wij zouden leven in deze tegenwoordige boze wereld, terwijl de Bijbelse boodschap, het evangelie, inhoudt dat de Heer Jezus Christus zichzelf een gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat in overeenstemming naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid, enzovoorts. En feitelijk is dat ook het thema van heel deze brief. Ik vind het altijd moeilijk, zal ik er nou op vooruitgrijpen of niet? Zal ik dit nou laten liggen en het pas later over spreken, omdat het later uitgebreider gezegd wordt? Maar ik wil toch niet zomaar over dit vers heen stappen. De gedachte is inderdaad dat onze Heer Jezus Christus inderdaad in de eerste plaats onze Heer Jezus Christus is. Dat onze, dat slaat uiteraard op Paulus en de zijnen en op de gelovigen in het algemeen natuurlijk, want hij is inderdaad onze Heer Jezus Christus. Maar van onze Heer Jezus Christus wordt gezegd dat hij zichzelf een gegeven heeft voor onze zonden, en dat ook met een bepaald doel. Nou weet ik wel, als we even niet opletten, dan denken we dat we weten wat er staat. Dan denken we, oh ja, hij heeft het gegeven voor onze zonden, want hij heeft onze zonden gedragen aan het kruis. En dat is een volstrekt Bijbelse waarheid overigens, daar gaat niks van af. Zo is het ook, hè. En dan zeggen we, hij heeft onze zonden gedragen aan het kruis. En inderdaad, hij zal ons trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, want het resultaat is dat wij bij hem in de hemel zullen komen. Bij voorkeur niet al te vroeg, heb ik wel eens het idee, maar laten we het daar maar niet over hebben. Hè? Nee, ik heb eens iemand horen zeggen, iedereen wil naar de hemel, maar er is niemand die haast heeft. Nou goed, dat is toch een aardige gedachte eigenlijk, hè? Wel scherpe. Maar het hele punt is dat hier in dit vers juist daarover niet gesproken wordt. En het maakt het voor mij wat moeilijk om dan te zeggen waar het wel over gaat, want dat is precies wat in heel de rest van de brief, eigenlijk na een lange inleiding van hoofdstuk 1 en 2, uiteengezet wordt in hoofdstuk 3. Hè? In hoofdstuk, laatste helft van hoofdstuk 2 en dan 3, 4 en 5, daar gaat het over niks anders dan dat de Heer Jezus Christus dan wel God zelf ons zou trekken uit deze tegenwoordige wereld, zodanig niet dat we naar de hemel gaan, dat is helemaal niet aan de orde, maar zodanig dat wij, hoewel levend in het vlees en nog in dit oude lichaam der zonden des vlees, of hoe het maar heten mag, dat wij niettemin toch niet leven in en dus verbonden met en in gemeenschap met de tegenwoordige boze wereld. Dat is waar het om gaat. Dat wil zeggen, hier wordt wel gezegd, hij zou ons trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, maar u begrijpt toch ook dat als wij komen te overlijden en wellicht dan naar de hemel gaan, dan is het toch zo dat ons overlijden in de eerste plaats gewoon de consequentie of het gevolg is van onze natuur, natuurlijk een zondige natuur, maar van onze vergankelijke menselijke natuur enzovoorts, zodat wij dan deze boze, tegenwoordige boze wereld verlaten, simpelweg door te overlijden. En dat doen wij niet alleen, normaal gesproken, maar dat gebeurt met alle mensen. Al die mensen verlaten een keer deze tegenwoordige boze wereld, gewoon door de dood. Die gaan niet naar de hemel dan, dat is een ander verhaal, maar dat staat hier ook niet. Hier wordt niet gesproken over waarheen wij dan verplaatst zullen worden, als je dat verplaatsen mag noemen. Namelijk, wij worden getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Onze vraag zou moeten zijn, maar waarheen gaan we dan? En dan kunnen we wel zeggen naar de hemel, ja, dat is wel waar, maar dat is niet waar het vers over spreekt. Waar het vers over spreekt is dat wij nu reeds, levend, nog hier op aarde, in een boze wereld, niettemin toch niet van deze wereld zijn en er in de praktijk ook een heel ander soort leven op nahouden. Bovendien, als u helemaal niet bevooroordeeld zou zijn, stel dat dat zou kunnen, dat zou mooi zijn trouwens, als dat eens een keer zou kunnen voor de gelegenheid, hè. Maar als u helemaal niet zou weten waar het over gaat, en u krijgt gewoon een stukje tekst voor uw neus, hè? Voor uw bril dan, vooruit. En daar staat dan, hij zou ons trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. En dan wordt u dan gevraagd, maar waarheen gaan wij dan als hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld? Wat is dan het antwoord? Het tegengestelde. Dus dan wordt het die toekomende, niet boze, maar goede wereld. En als ik dan nog even erbij vertel dat het woord wereld de vertaling is van het Griekse aion, wat men ongetwijfeld beter zou vertalen met eeuw, want zo wordt het ook vertaald gewoonlijk. Nieuwe vertaling heeft dat, geloof ik, ook steeds. Overigens. Dan staat er dus dat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. En waar komen wij dan dus terecht? In die toekomende eeuw. En dat is precies wat de schrift ons leert, ook op andere plaatsen uiteraard, en daar wordt de uitdrukking ook inderdaad voor gebruikt, want de toekomende eeuw is een min of meer vaste Bijbelse uitdrukking, en daar gaat het maar om. Zodat de schrift inderdaad onderscheid maakt tussen de tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw. Het is wel moeilijk om het snel uit te leggen, maar wij weten toch alle dat in bijvoorbeeld 2 Korinthe 4 wordt gesproken over de God van deze eeuw. De God deze eeuw. U weet wel, de gelovigen in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft enzovoorts. Hè. Wie is dan de God van deze eeuw? De Satan zelf. Dat is makkelijk genoeg. En als dus gezegd wordt dat wij uit deze tegenwoordige boze eeuw getrokken zouden worden, dan betekent het toch gewoon dat wij, punt 1, onttrokken zouden worden aan de macht van Satan. En als die Satan, de God deze eeuw, degene is die zintuigen, zinnen verblindt, zodat hen niet bestraalt het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, want dat staat er allemaal, 2 Korinthe 4, hè. Als Satan dus degene is die de zinnen verblindt en we worden aan de tegenwoordige boze eeuw onttrokken en dus in de macht van Satan, wat is dan het gevolg? Ontvangen wij licht. Dan worden ons de ogen geopend. Niet in letterlijke zin uiteraard, want daar gaat het helemaal niet over, maar wel in geestelijke zin. Dan bestraalt ons dus wel het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, zoals het daar dus inderdaad staat in 2 Korinther 4. En dan zingen, ik heb het vanmiddag gezongen op een bruiloft, vandaar een bloemstukje nog, hè. Maar dan moesten we vanmiddag zingen, ik wandel in het licht met Jezus. Ja, precies, dat is wat we dan doen. In het licht van het evangelie, en ik moet feitelijk ook meteen zeggen, in het licht van het nieuwe verbond, maar daar kom ik straks nog wel even op. Gaat er nu om dat hier gesproken wordt over dat wij getrokken zouden worden uit de tegenwoordige boze eeuw en dus kennelijk gezet zouden worden in de toekomende. En dat lijkt een beetje moeilijk, maar toch is het helemaal niet moeilijk, want de tegenwoordige eeuw is in feite de Bijbelse uitdrukking voor de regering van Satan. Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te vertellen. Want u denkt wellicht dat eeuw een tijdsaanduiding is. En dat is het ook wel enigszins, maar het is veel meer dan dat. Het woord eeuw wordt gebruikt niet ter aanduiding van een bepaalde periode, maar het wordt gebruikt ter aanduiding van wat er in die bepaalde periode zoal gebeurt. Hoe de wereld er in die bepaalde periode uitziet. Vandaar dat het door de vertalers ook verward wordt, dat kan namelijk heel goed, met wereld, want het woord wereld gebruiken wij gewoon in het Nederlands ook in die betekenis, namelijk niet de wereld als zodanig, maar de wereld in een bepaalde tijd en in bepaalde omstandigheden. De omstandigheden waarin de wereld dus gedurende zekere tijd verkeert. Zo gebruiken wij het woord wereld ook, maar wij kunnen daarvoor ook het woord eeuw gebruiken. En dat gebeurt in Grieks feitelijk ook. En de vertalers hebben de begrippen dus ook inderdaad door elkaar gebruikt, omdat ze nou eenmaal tot op zekere hoogte synoniem zijn. Maar heel de gedachte is dat het woord eeuw de aanduiding is van niet zozeer van een bepaalde tijd, hoewel tijd ermee te maken heeft, maar van bepaalde omstandigheden. Ik moet er meteen bij zeggen dat welk zelfstandig naamwoord wij ook kiezen, het heeft altijd met tijd te maken. Dat kan niet missen. De auto, welke auto? Dan kun je een merk noemen en een kleur enzovoorts. Je kunt ook zeggen, de auto die ik had toen van jaar dat tot jaar dat. Hè? Dat is meestal maar kort, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Een bepaalde tijd, ding is een keer gemaakt en het houdt ook een keer weer op. Gaat weer een keer naar de sloperij, dat was de auto. Dat was van toen tot toen. Het woord oorlog, wij in Nederland gebruiken het woord oorlog als tijdsaanduiding. Na de oorlog, in de oorlog, voor de oorlog. Dat heeft er niks mee te maken, soms, meestal niet tenminste. Dat is een tijdsaanduiding, zo fungeert het dan. En dat gebeurt weer omdat de omstandigheden voor de oorlog anders waren dan die van daarna. En allebei waren ze weer anders dan die van daarin. Ik wou zeggen, ik weet het nog goed, maar laat me zitten. Maar dat is toch zo, dat kan. En dat is met het woord eeuw ook, kan een tijdsaanduiding zijn, maar het is veel meer de aanduiding van de omstandigheden in die bepaalde tijd. Nou goed, de tegenwoordige boze eeuw is de eeuw waarvan Satan de god is, in elk geval volgens 2 Korinther 4, vers 4, en Efeze 2, vers 2, als ik me goed herinner, er staat ook een uitdrukking van gelijke strekking, hè? De eeuw deze wereld. Dan gaat het inderdaad letterlijk over Satan, maar het hele punt is dat aan die tegenwoordige boze eeuw en dus aan de regering van Satan een einde zou komen. En de bedoeling is dat degenen die leefden gedurende die tegenwoordige boze eeuw inderdaad verlost zouden worden en de toekomende eeuw zouden beërven. En ik hoop dat u merkt dat deze laatste uitdrukking volstrekt Bijbels is. Het beërven van de toekomende eeuw. Daar gaat het allemaal om. Verlost worden uit de tegenwoordige en terechtkomen in de toekomende eeuw. Dat is de algemene gedachte in heel de schrift feitelijk. Maar waar het nou om gaat is dat ik vervolgens zou moeten vragen, maar wanneer wordt dan de tegenwoordige eeuw beëindigd? Leuk hè. Een heleboel verschillende antwoorden. Ik reken ze allemaal goed. Maar dat zegt niks, want ik ben toch geen autoriteit. Het maakt niks uit, hè. Maar ze zijn allemaal goed, namelijk. De Bijbelse gedachte is, in het algemeen, even los van onszelf, in de eerste plaats dan, hè. Even los van onszelf, is de Bijbelse gedachte dat de toekomende eeuw begonnen is bij de opstanding van Christus. de toekomende eeuw, de nieuwe bedeling, of hoe je dat dan maar noemt. Het nieuwe verbond, dat kan ook nog. Maar het is wel degelijk de toekomende eeuw. Als u een concordantie hebt thuis, dan zoek je dat begrip maar eens op, toekomende eeuw. En dan zult u zien dat erbij staat wat het is. En wanneer het begint, namelijk bij de opstanding. Staat er gewoon bij. Bij de opstanding. En fundamenteel uiteraard bij de opstanding van Christus. En heel de gedachte is dan, dat waar de toekomende eeuw, ik zeg waar, hè. Ik had heel veel andere woorden kunnen noemen, maar ik neem waar. Waar de toekomende eeuw begonnen is, is de tegenwoordige eeuw inmiddels verleden tijd. Zullen we nog anders zeggen. De toekomende eeuw is begonnen bij de opstanding van Christus. Dat is dus het einde, maar ik moet zeggen, dat is het begin van het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Waarna de vraag is, is Satan nog de God deze eeuw? Het antwoord is uiteraard, jawel, want dat stond nou net in 2 Korinthe 4 vers 4. En het is geschreven na de opstanding van Christus. Dus de tegenwoordige boze eeuw bestaat nog steeds. En Satan is nog steeds de God deze eeuw, hoewel de toekomende eeuw al begonnen is bij de opstanding van Christus. Zodat die beide eeuwen gelijktijdig nu in onze dagen, die beide eeuwen, die gelijktijdig bestaan. Omdat het ook niet in de eerste plaats tijd is, maar het is in de eerste plaats omstandigheid. Aan de ene kant kennen wij het rijk der duisternis, ik gebruik zoveel mogelijk Bijbelse termen dan maar, voor alle zekerheid. En aan de andere kant kennen wij het koninkrijk van de zoon van Gods liefde, de erfenis der heiligen in het licht. Kortom, het koninkrijk van het licht dus. Het is het koninkrijk van Christus vanzelfsprekend, maar het heet inderdaad licht. De ene kant rijk der duisternis, andere kant licht. Bestaat gelijktijdig, dat blijft uiteraard niet zo, waarna dus de vraag is, wanneer zal dan de tegenwoordige boze eeuw definitief beëindigd zijn, 100% beëindigd? Daar kun je ook twee antwoorden op geven. Maar laat ik de laatste nemen, die is in elk geval absoluut 100% op de jongste dag. En voor wat andere omstandigheden betreft, bij de wederkomst van Christus. Maar het gaat me niet om het verschil, het gaat er maar om dat dat in de toekomst zal zijn, wanneer Satan gebonden en zelfs vernietigd zal worden. En pas dan is de tegenwoordige boze eeuw definitief verleden tijd. Maar de andere kant van het verhaal is dat de toekomende eeuw allang begonnen is. En de volgende vraag, en de vraag was er straks, wanneer begint de, wanneer eindigt de tegenwoordige boze eeuw, wanneer begint dus de toekomende? Toen zei iemand bij de bekering, en dat is het precies. Als het goed is, dan moet ik er meteen bij zeggen, als het goed is. Bij de gelaten was het niet helemaal goed. Maar als het goed is wel, want als wij tot geloof komen, komen wij tot aanneming, volgens Johannes 1, ik geloof dat ik het vorige keer ook gezegd heb, geloof is aannemen, zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel in zijn naam geloven. Hè. Wanneer we dus komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan nemen wij hem aan, niet alleen als verlosser of zaligmaker of hoe dat maar heet, maar nemen we hem inderdaad aan als Heer. Het woord koning gebruiken we om een of andere reden niet, min of meer terecht. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Maar is het wel, wij komen namelijk tot aanvaarding van hem die door God op de troon gezet is in de hemel aan zijn rechterhand. Wij komen dus tot erkenning van de door God aangestelde koning. En hij is de koning, dan wel de God van de toekomende eeuw. Want onder ons, de term toekomende eeuw duidt heel kort gezegd niks anders aan dan het koninkrijk van Christus. Dus gewoon hetzelfde als het Messiaanse Rijk. Dan vraagt u misschien, maar waarom heet het dan anders? Nou, omdat het een ander aspect van hetzelfde onder woorden brengt. Daar gaat het maar om, het is hetzelfde. En heel de gedachte is dat als wij komen tot geloof en dus tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als onze Heer, dan verwerpen wij dus tegelijkertijd die Heer, met een kleine letter dan alstublieft, die Heer van die oude wereld, de God deze eeuw. zodat we, wanneer wij tot geloof komen, fundamenteel overgezet worden uit de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst worden in de toekomende. En hoewel niet te ontkennen valt dat wij lichamelijk deel uitmaken van een oude, gevallen, zondige, vergankelijke wereld, en dat wij dus lichamelijk deel uitmaken feitelijk van de tegenwoordige boze eeuw, want in ons woont niets dan goeds, van nature althans, hè, valt net zo min te ontkennen dat wij gezet zijn, geplaatst zijn in de toekomende eeuw en dat wij deel hebben gekregen aan het Koninkrijk van Christus. Beide dingen bestaan namelijk gelijktijdig en wij staan bij wijze van spreken ergens halverwege. Nou zeg ik het een beetje voorzichtig, maar zo ongeveer zit dat. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat als wij officieel komen, oprecht, met heel ons hart, komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, worden wij wedergeboren, dan sterven wij voor de oude wereld en ontvangen nieuw leven in die nieuwe wereld of eeuw of hoe je het maar noemen wil. Wedergeboorte is ook niks anders dan het overgaan uit de dood in het leven, uit het verderfelijk leven in eeuwig leven, en dus is het ook niks anders als overgaan uit de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst worden of ingaan in de toekomende eeuw. En daar zijn nogal wat uitdrukkingen voor, parallele uitdrukkingen bedoel ik, synonieme uitdrukkingen, die volstrekt dezelfde betekenis hebben. Wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. En waar dus de toekomende eeuw in de Bijbel genoemd wordt de opstanding, want zo heet het gewoon, klopt dat dus precies. Wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, doordat we zijn wedergeboren met en door de opstanding van Christus, zei Petrus, 1 Petrus 1 vers 3. Wij zijn ook overgegaan uit de duisternis. Nou, we zijn koninklijk priesterdom om te verkondigen de deugden desgenen die ons getrokken heeft uit de duisternis, 1 Petrus 2 meen ik, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar het duisternis is gewoon het rijk der duisternis, de macht der duisternis en dus gewoon de tegenwoordige boze eeuw. En zijn wonderbaar licht, dat is inderdaad het licht van die toekomende eeuw, de heerlijkheid van die toekomende eeuw enzovoorts. En zo zijn er nog wel enige uitdrukkingen voor. En laat ik nog eens wat anders zeggen. Aangezien bovendien, maar dat is een moeilijke variant. Aangezien bovendien dat die toekomende eeuw, dat koninkrijk van Christus, of hoe het maar heten mag, tot op heden slechts een hemels koninkrijk is. En ik bedoel met slechts niks negatiefs of zo. Het is geen waardeoordeel wat ik uitspreek. Het is nou eenmaal zo. Het is tot op heden hemels koninkrijk. Het zal komen op de aarde in de toekomst. Maar tot nog toe is het verborgen. Hè? De schrift spreekt niet voor niks over de verborgenheden van het koninkrijk. En dus over een verborgen koninkrijk van Christus. Een koninkrijk dus dat niet uitwendig is. Zei de Heer zelf trouwens. Het zou niet komen met uitwendig gelaat. Maar het koninkrijk is in ons, het is onzienlijk, het is geestelijk en daarmee hemels enzovoorts. Aangezien dat zo is, kan het dus ook gezegd worden dat wij inderdaad niet alleen met Christus zijn gestorven, begraven en opgewekt, maar ook, Efeze 2 bijvoorbeeld, kan gezegd worden dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Waarbij wij dus inderdaad ons aardse burgerrecht verloren hebben en waarbij we hemelsburgerschap hebben ontvangen. Dus uit de aarde naar de hemel. En de Heer Jezus zelf kondigde dat in de tijd aan. En hij zei, ik zal opvaren naar mijn vader en daarna zal ik u allen tot mij trekken. En Paulus schrijft dan, hij heeft u, hoewel gij dood waart door de misdaad en de zonde, met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel. Dat betekent een positie, en dus burgerschap op zijn minst, een positie gegeven in de hemel. En die hele gedachte van de aarde naar de hemel is dus een variant op, hè, maar niettemin een parallel aan die andere waarheid. Uit de duisternis tot het licht, uit de dood in het leven, uit de tegenwoordige boze eeuw en in de toekomende eeuw. En we hebben er nog één, want daar gaat het feitelijk in heel die Galatenbrief over. Het is moeilijk. Moeilijker. Huh? Uit het oude verbond. Zei je dat? Ja. Ja, uit de wet. Inderdaad, verlost van de wet en geplaatst in de genade. Verlost van het oude verbond en geplaatst onder het nieuwe verbond. En dat was ook twee keer hetzelfde dus. Nou, zo wordt het hier in de Galatenbrief naar voren gebracht. En dan weet ik wel, dat levert wat problemen op. Want als je die uitdrukkingen onder elkaar zou schrijven, dan krijg je dus het merkwaardige verschijnsel dat we een rijtje krijgen van de God deze eeuw, de tegenwoordige boze eeuw, de duisternis, het koninkrijk van koninkrijk of het rijk der duisternis. En daaronder komt dan bovendien nog te staan oude verbond en wet. En dan zeggen we, dat kan toch niet, dat hoort toch niet in het rijtje thuis, die laatste twee. En daar zit de problematiek. Verder niet, dat rechtse rijtje, dat is geen enkel probleem. Maar het linkse wordt een probleem, omdat daarbij de wet en dus het oude verbond geplaatst worden in het kader van de tegenwoordige boze eeuw en in verband gebracht worden dus met de heerschappij van Satan. Daar komt het op neer. En dat lijkt problematisch, omdat wij natuurlijk alle weten dat het oude verbond, de wet, wel degelijk door de Heere zelf gegeven werd via Mozes. Maar daar hebben we vorige keer al over gesproken, dus dat ga ik nou verder niet op in. Dat komt nog wel later in deze brief aan de orde. Maar we vinden dat problematisch, want dat komt toch van de Heer. Hoe kan dat iets van doen hebben met dan wel hetzelfde zijn als, als je het heel sterk neemt, hè, hetzelfde zijn als de tegenwoordige boze eeuw en notabene de heerschappij van Satan. En dat is niet zo makkelijk te beantwoorden, maar ieder die de Bijbel leest komt tot de conclusie dat het inderdaad wel degelijk in dat rijtje thuis hoort, om de eenvoudige reden dat van de wet gezegd wordt dat die gelegd is op een oude schepping en op het vlees, op het zondige vlees, op zwakke mensen enzovoorts, en dat hoort wel degelijk in het rijtje thuis van de tegenwoordige boze eeuw. En wat het oude verbond betreft, in verband met het oude verbond wordt gewoon gesproken over zwakke beginselen enzovoorts. Vergankelijke dingen, dingen die voorbij zouden gaan in elk geval. En van de wet in het algemeen staat, het was een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. En bovendien staat er van de vernietiging van het voorgaande gebod. En van het oude verbond dus, Hebreeën. De vernietiging van het oude verbond, van het voorgaande gebod, geschiet om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil. Kortom, de schrift spreekt uitgebreid over het gebrek aan doeltreffendheid, dan zeg ik het heel voorzichtig, maar het gebrek aan doeltreffendheid van de wet en van het oude verbond. En dat is ook de reden waarom het oude verbond vervangen zou worden door het nieuwe. En toen zei de Heer dus tot zijn tijdgenoten, tot de Joden, levend onder de wet, zei hij, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En om het dan heel moeilijk te maken, nou is de vraag, en wie is hij dan die zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven? Daar heb ik een andere vraag overgeslagen. Nou, de eerste vraag hoort natuurlijk te zijn, hoezo vermoeid en belast en hoezo onrust? Het antwoord is simpel natuurlijk, hè. Vermoeid en belast, omdat die mensen een juk droegen dat Petrus nog zijn vaders hebben kunnen dragen. Onder een strijd onder de wet. Onder het oude verbond. En wie is dan degene die zegt, kom dan tot mij en ik zal u rust geven? De vervuller van de wet en bovendien de middelaar van het nieuwe verbond. Wat we vorige keer hebben aangehaald uit Johannes, weet je wel. De wet is door Mozes gegeven, de Heer distancieert er zich van. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En Jezus Christus zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Waarvan? Van het dagelijkse werk in de fabriek? Visfileerderij of zo, weet je veel. Wel nee, veel zwaardere arbeid, veel zwaardere vermoeidheid, die van dat juk wat men immers niet dragen kan. Nou, dat is waar het om gaat. En waar het oude verbond bovendien genoemd wordt een bediening des doods, begrijp je me goed, het zijn bijbelse uitdrukkingen. Mag het rustig zo zeggen. Waar het oude verbond een bediening des doods is, geeft de Heer onder het nieuwe verbond inderdaad leven. En wel onvergankelijk leven, eeuwig leven dus. Nou goed, meer wil ik er zo gauw niet van zeggen, want dan lopen veel te veel op de dingen vooruit. Maar keer terug naar vers 4, waar staat dat hij inderdaad ontstrekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Toen was daar straks de vraag, maar wanneer is dat dan? Wanneer eindigt de tegenwoordige boze eeuw? Of wanneer begint de toekomende eeuw of iets dergelijks? Maar nu zou de vraag moeten zijn, wanneer worden wij getrokken uit deze tegenwoordige eeuw en gezet in de toekomende? En daar zijn er twee antwoorden. De ene is al gegeven, namelijk op het moment dat wij tot geloof komen, tot aanvaarding komen in en van de middelaar van het nieuwe verbond. Wanneer wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan ontvangen wij van hem het leven van een nieuwe schepping enzovoorts. Dan wordt de dood van de Heer Jezus inderdaad ons toegerekend, maar tegelijkertijd wordt ook zijn opstanding, zijn leven ons toegerekend en dat ontvangen wij dus ook. En op datzelfde moment hebben wij van Gods standpunt bezien, en daar praten we nu over, hebben wij van Gods standpunt bezien geen rechten meer in deze oude wereld, maar hebben wij het burgerschap ontvangen van een nieuwe wereld, een nieuwe schepping, de toekomende eeuw, kortom het koninkrijk van Christus, dan wel het nieuwe Jeruzalem, of hoe het maar heten mag. Want dat zijn allemaal weer synoniemen. Dan horen wij in die nieuwe schepping thuis. Dat is fundamenteel gebeurd. Maar het punt is, en dat is waar deze brief over spreekt, dat weliswaar die gelaten gelovigen zijn en dat ze officieel inderdaad gezet zijn in, in de toekomende eeuw en daar deel van uitmaken, feitelijk dus staan onder de heerschappij van Christus, want daar komt het, als ik het wat heel concreet zeg, op neer. Maar de vraag is maar in hoeverre die de macht van Christus in hun leven realiteit is. En voor hun maakt het me nou niet meer uit, maar voor ons uiteraard wel. De vraag is in hoeverre voor ons als gelovigen die macht van Christus realiteit is. Leven wij nog in de praktijk, want daar hebben we het nu over, leven wij in de praktijk nog steeds in die oude, hoewel wij het burgerschap van die nieuwe hebben ontvangen, of leven wij in de praktijk inderdaad in die toekomende eeuw? Kortom, wie dienen wij? Waar gaan onze gedachten eruit? Waarin leven wij feitelijk? En u weet het, hè? Leven, dat is beleven. Hè? Het is, waar gaan onze gedachten eruit? Waar houden we ons mee bezig? Wat is belangrijk in ons leven en wat eventueel niet? En dat is waar het hier om gaat. De gedachte is namelijk dat eenmaal de Heer Jezus Christus gestorven is voor de wereld. Ik kan het ook niet helpen dat daar discussies over bestaan. Voor mij hoeft het niet, want het staat gewoon in de Bijbel hoe het is, hè. Hij is gestorven voor de wereld. Het Lam God dat de zonden der wereld wegnam, dat leidt geen enkel te twijfel. Hij is gestorven voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor zwakken, voor zondaren, want zo staat het in Romeinen 5. Dat kan niet missen, dat is gebeurd. In het verleden. Waarna de gedachte is dat een ieder die gelooft in degene die opgewekt werd uit de dood door God zelf, ontvangt op grond van dat geloof het leven van een nieuwe schepping. Eeuwig leven namelijk. Het oude is immers kwijt. Het oude telt immers voor God niet meer. Eén stier voor allen, zegt 2 Korinthe 5, en dus zijn alle gestorven. En als we tot geloof komen, ontvangen wij inderdaad dat leven van de opgewekte Christus. Dat is fundamenteel gebeurd in het verleden. In die zin is het dus zo dat de Heere Jezus zich in het verleden overgegeven heeft voor de, let op wat ik zeg en let op wat hier staat en zie ook dat het verschillend is. Het is namelijk zo dat in het verleden de Heer zich gegeven heeft voor de zonden der gehele wereld, opdat hij die wereld en dus alle mensen zou trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Waarna er zijn die zeggen, dus dat gebeurt dan ook. Dus een van de redeneringen waaruit men de leer van alverzoening concludeert. Hè? Want tot nog toe is de redenering Bijbels. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. Maar het punt is, hij heeft zich gegeven voor de zonden der wereld, opdat hij ieder mens uit die wereld zou trekken, uit die tegenwoordige boze eeuw, en dus zou plaatsen in de toekomende. Maar de vraag is, gebeurt het ook? Nee, het gebeurt niet. Het gebeurt namelijk alleen met degenen die daarna tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Want op grond van geloof ontvangt men dat leven van die nieuwe schepping. Hij stierf voor allen, maar hij leeft voor de gelovigen. En als men die dingen door elkaar gooit, dan ontstaan die discussies, zoals die al even lang trouwens bestaan, de boeken over volgeschreven, kerkscheuringen over geweest enzovoorts. Stierf hij nou voor allen of stierf hij alleen voor gelovigen? Nou, hij stierf voor allen, maar hij leeft alleen voor gelovigen. Heel expliciet, staat gewoon in de schrift. Het zijn twee dingen. Zijn dood was het oordeel over een oude schepping, een oude mensheid. En zijn opstanding was het begin van een nieuwe mensheid. Maar alleen iemand die tot geloof komt in die eerste leven van de nieuwe mensheid, krijgt aan die nieuwe mensheid, een nieuwe schepping, die nieuwe wereld, die nieuwe eeuw, deel. Dat is het verhaal. Maar wat ik eigenlijk alleen maar wil zeggen is dit, dat dat verleden tijd is. Hij heeft zich ooit gegeven voor de zonden der wereld, der mensen in het algemeen, om die te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Fundamenteel. En wij die geloven hebben daar deel aan gekregen. Maar dat is niet het onderwerp van dit vers. Al lijkt het net zo misschien. Maar lees het maar. Daar staat, hij heeft zichzelf gegeven voor wiens zonden? Die der wereld? Ja, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Dat staat weer ergens anders, maar dat staat hier niet. Hier staat, hij heeft, heeft zich gegeven voor onze zonden. Wie zijn ons? Alle mensen? Alleen de gelovigen uiteraard. Daar heeft de apostel het over. De zonden van hem en degene die met hem de brief als het ware ondertekenen, de broeders die met hem zijn uit vers 2, maar het zal duidelijk zijn dat daar de gelaten ook in betrokken worden. De Heer heeft zich gegeven, staat hier, voor de zonden, niet der wereld, want daar gaat het niet over, maar voor onze zonden, voor de zonden dus van de gemeente, voor de zonden van gelovige mensen. Kan dat ook? Lezen we door, kijken of dat klopt, hè? Want het staat er wel, maar lezen we het nou goed? Nou, dan lezen we verder. Opdat hij ons, niet opdat hij die ongelovigen zou trekken tot geloof of iets dergelijks, maar opdat hij ons, die al gelovigen zijn, die al wedergeboren zijn, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Of zijn we daar al uitgetrokken? Het hele punt weer, toen wij tot geloof kwamen, werden wij officieel getrokken, wat onze officiële juridische positie betreft, werden wij getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst in de toekomende. Maar daar gaat het hier niet over, waar het hier over gaat is over de praktische uitwerking daarvan. Welke consequenties het heeft in ons leven. Want wat voor zin heeft het om vast te stellen, het is maar theorie dan, hè? Wat voor zin heeft het om vast te stellen dat wij hemelsburgerschap hebben ontvangen en dat wij deel uitmaken van het koninkrijk van Christus, als daarmee ons leven niet verandert. Als het geen gevolgen heeft in onze praktische levenswandel. Als we dan, wat voor zin heeft het als wij dan toch nog net zo leven als de wereld, ons bezighouden met dezelfde dingen als waarmee de wereld zich bezighoudt enzovoorts. En als we dan bovendien toch nog gewoon in duisternis wandelen met verblinde zintuigen. Je kunt wel zingen, ik wandel in het licht met Jezus, maar wat betekent dat? Hoezo licht, welk licht? En wat maakt het uit of het licht of donker is? Dus licht is, kun je meer zien. Maar zien wij ook waar wij zijn, waar wij leven, in welke omstandigheid wij geplaatst zijn. En het belangrijkste, zien wij waarheen wij onderweg zijn? Zien wij wat God dan wel Christus wil met ons leven? Of zien we het niet en leven we net als de ongelovige buurman? Nou, die zijn er in Urk geloof ik niet, maar dat even terzijde dan. Hè? In Almere wel, dat kan ik u vertellen. Maar als er geen verschil is, wat is dat dan voor een theorie? Wat is het dan voor getheologiseer of wij horen bij het koninkrijk van Christus of bij het koninkrijk van de Satan? Als het in de praktijk geen verschil maakt. Of als het verschil pas gemaakt zal worden in de praktijk straks in de toekomst. Bij de wederkomst van Christus of iets dergelijks. Nee, waar het om gaat is dat in dit vers nou juist gezegd wordt, en er zijn er velen zo hoor, dat de Heer zich gegeven heeft voor de zonden der gelovigen, voor zijn gemeente namelijk, voor zijn lichaam, zou Efeze 5 zeggen, opdat hij ons, gelovigen, ook in de praktijk trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw, zodat wij niet onder de normen en wetten van deze tegenwoordige boze eeuw zouden leven. Zodat wij, en dan gebruik ik maar weer term uit andere brieven, zodat wij niet zouden leven naar de eerste beginselen der wereld en zouden leven volgens de filosofie, dat is ijdele verleiding staat erbij, hè? Maar volgens de filosofie of volgens de overlevering der mensen of wat dan ook. Zodat we niet ons zouden bezorgd maken, want ik heb het nog vers in het geheugen liggen, Matthäus 5, zodat, 6 is geloof ik, zodat we ons niet zorgen zouden maken over de dag van morgen waarmee wij ons zouden voeden of waarmee wij ons zouden kleden of ons schatten zouden verzamelen voor de toekomst of zo. Want zo, dat doen de heiden ook, staat er. Dat doen de heiden ook. En dan te bedenken dat sommigen beweren dat het een christelijke, specifiek christelijke deugd is om te zorgen voor morgen. En om zich schatten te verzamelen. Om te zorgen voor de toekomst. Echt waar. Maar dat is niet christelijk. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Ik zeg alleen, het is niet christelijk. Dat is wat de heidenen doen, staat erbij. Wat wij zouden doen, dat is heel gemakkelijk, dat staat erbij. Dat staat er ook bij in Matthäus. Wat wij zouden doen, zoeken het koninkrijk Gods. Zoek eerst het koninkrijk Gods. En de Heer belooft vervolgens, en al die andere dingen, al deze dingen, zullen u toegeworpen worden. Het brood van morgen, de kleding van morgen, enzovoorts. Staat er allemaal. Kijk, dat is een andere levenswijze dan die van de wereld. Of zoals Romeinen 12 het dan zegt, doe me weer een poging, hè. Wordt deze eeuw, er staat hetzelfde woord, wat hier vertaald is met wereld, wordt deze aion, wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Er zou een andere soort van denken ontwikkeld moeten worden in ons. En dat andere denken kan alleen maar het resultaat zijn van een andere feiten waarin wij ons vertrouwen stellen. Andere waarheden waarin wij geloven. Echte waarheden moet ik trouwens zeggen. Waardoor ons denken veranderd wordt. Als onze toekomst namelijk vast ligt, dan hoeven we daar niet aan te werken. En als de Heer belooft dat hij ons alles zal geven wat wij nodig hebben als wij hem dienen, dat is makkelijk genoeg, dan dienen we hem. Want dat willen we toch allemaal graag als gelovigen. Dat staat terecht. En met een variant daarop, op Matthäus, komen we terecht in Colossense. Zoekt de dingen die boven zijn. Dat is hetzelfde als zoek eerst het koninkrijk Gods, want het is tot op heden boven. Hè? Zoek de dingen die boven zijn en zoekt niet de dingen die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven voor die tegenwoordige boze eeuw, voor de aarde, voor de duisternis enzovoorts. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat staat er echt. Wat blij dat ik het niet zelf geschreven heb, denk ik altijd maar. Hè? Ik zou het niet geloven. Maar het staat er echt, zo is het dus. Zodat de bedoeling is dat we inderdaad onttrokken zouden worden in de praktijk van ons leven aan die eerste beginselen der wereld, aan die ijdele verleiding, aan die filosofie van de wereld. En niet in de laatste plaats, want dat staat er ook bij daar in Colossense 2, dat we verlost zouden zijn van de wet. En niet in de laatste plaats, maar het punt is, daar gaat de brief verder immers over, dus daar komen we voldoende op terug. Heel de mensheid leeft onder de wet. Heel de mensheid stelt zich wetten. En alle mensen stellen zichzelf wetten. De wet of een wet. Romeinen 2 zegt dat maakt toch geen verschil. Want de heidenen die de wet niet hebben, zijn zichzelf in een wet. Ik bedoel, dat maakt niks uit. Ze stellen zich regels. Laten we het positief interpreteren en zeggen, de mensen maken zich goede voornemens, hebben bepaalde idealen, beloven zichzelf of hun buurvrouw of hun eigen vrouw, dat kan ook nog, om zich daaraan te houden. Dat komt van de trouwerij, dan moest het weer, weet je wel. Hè? Belooft gij, enzovoorts. En dan schieten mij de statistieken door het hoofd. Belooft gij trouw en het nodige te zullen verschaffen, enzovoorts. De nieuwste variant die moet je onthouden, dat vond ik heel mooi. Er werd voorgelezen uit de Nederlandse wet, er staat dat gehuwden verplicht zijn tot samenwonen. Die kon ik niet goed begrijpen. Dus dat heb ik nagevraagd hoe het zat. Ik dacht namelijk dat het andersom was, dat samenwonenden verplicht waren te huwen. Maar goed, dan hebben we het buiten beschouwing laten. He? Maar wat ik maar zeggen wil, de hele mensheid kent dus wetten. Al of niet verplicht, al of niet met sancties. Maar de mensheid leeft nou eenmaal binnen bepaalde regels. En of dat zwaar opgelegde wetten zijn van bovenaf, of dat het gewoon cultuur is, dat maakt niet uit, maar het zijn wetten. Tot de hele mensheid. En de hele mensheid kan er zich niet aan houden. Vandaar dat we een paar duizend man in Den Haag hebben zitten. Die schijnen wij gekozen te hebben, maar goed. Een paar duizend mensen in Den Haag, minstens hebben zitten, en niet alleen in Den Haag, die doen niks anders dan wetten maken. Waarom? Hadden we er niet genoeg? Nee, ze verslijten. Niemand kan er zich aan de bestaande wetten houden, dus dan worden ze maar veranderd. Zo gaat dat. Dat zeggen ze daar ook gewoon zo, hè. Dat is achterhaald, of wetten zijn uit de tijd, of... wetten zijn niet te handhaven, of weet ik veel, dus maken we weer een nieuwe. En dan moet je bijbedenken dat die nieuwe ook niet te handhaven zijn.
Ik denk dat het een andere oorzaak
is. Nou, dat kan wel wezen.
Ik denk dat de mensen zich niet aan Mozes wetten gehouden hebben, en dat daarom al die andere wetten ontstaan zijn, zou het niet.
Nou, ik denk niet dat het zo ligt, om de eenvoudige reden dat de wetten via Mozes, die kwamen dan ook 2000 jaar te laat. Want Adam heeft het zonder moeten doen. En zelfs Abraham heeft het nog zonder moeten doen. En bovendien alle volken hebben het zonder moeten doen. Omdat de wet van Mozes ook alleen slechts aan Israël gegeven werd. Dus dat ligt dan toch een beetje moeilijker. Maar het maakt weinig uit. Men kan er zich toch niet aan houden. Verder moet ik toegeven dat de Heer Jezus zelf tegen zijn tijdgenoten zegt. Jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je niet aan de wet van Mozes te hoeven houden. Dat zei hij tegen ze. Maar niettemin, aan die wet van Mozes kon men zich ook niet aan. Men kan er zich namelijk niet aan houden. En de grootste tragiek, geloof ik, in het leven van de mens is, dat wat voor wetten het ook zijn, en wie ze ook gemaakt heeft, de mens kan er zich niet aan houden. Hij kan zich nog niet eens aan zijn eigen goed bedoelde voornemens houden, laat staan aan wetten die anderen hem opleggen. Wie van u is er nog nooit door het rode licht gereden? Ik moet even omkeren. Gaat geen vinger omhoog, hè? Dat gebeurt je toch een keer. Hoe dan ook. Het hoeft niet met opzet te zijn, maar het gebeurt nou eenmaal. En dat is nog maar het rode licht. Niet waar? En dan moet je in Amsterdam eens vragen, zeg. Daar zie je nauwelijks iemand voor het rode licht stoppen. Wie is er wel eens voor het rode licht gestopt, moet je daar vragen. Dan gaat er geen handen omhoog. Maar goed, dat even terzijde. Waar het om gaat, is dat de Bijbel ook inderdaad vaststelt dat dat nou eenmaal niet gaat. En Paulus, de gelovige, de apostel Paulus, zegt, indien ik het goede wil doen. En hij zegt niet indien gij, hij zegt indien ik. En ook niet indien ik het goede wilde doen, zo van, dat was voor mijn bekering. Een veelgehoord excuus overigens. Men zegt, indien ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik doen wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Waarna hij de conclusie trekt dat hij met zijn hart weliswaar instemt met de wet Gods, maar dat hij geen kans ziet om met zijn vlees zich daaraan te onderwerpen. Waarna meteen het volgende hoofdstuk, Romeinen 8, staat, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En dan? En het kan ook niet. En daarom is de wet zwak. Dat staat er trouwens in hetzelfde hoofdstuk. Daarom is de wet zwak. Niet dat er aan de wet wat mankeert, maar is gelegd op het vlees. En het vlees is zwak en dat maakt de wet dus ook zwak op dezelfde wijze. Dat is waar het om gaat. En dan zegt hij, zegt de apostel Paulus in dat verband, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Waarna hij prompt spreekt over een andere wet en zegt, de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Waarna de vraag is, wat is de wet der zonde en des doods? Dat kan nooit weer anders zijn dan het oude verbond, want er gingen al twee hoofdstukken lang over daar. Romeinen 6 en meer nog Romeinen 7. En wat is dan de wet van de geest des levens? Het nieuwe verbond. Precies. Dat is waar het om gaat. Wij worden verlost van die oude, omdat wij daar ook niet onder kunnen leven. Dat is tragisch voor ons, natuurlijk. En we krijgen, als wij nette mensen zijn, en goedwillende mensen zijn, krijgen wij schuldgevoelens, omdat wij niet aan die wet beantwoorden kunnen. Maar als we daarna gaan inderdaad tot de Heer, dan blijkt dat Hij een nieuw verbond heeft, een last die niet zwaar is, en een juk dat zacht is, of hoe het maar heten mag, dat is namelijk inderdaad het nieuwe verbond. Want de zaligmakende genade Gods, de zaligmakende genade Gods, in tegenstelling tot de verdoemende wet, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En de volgende zin luidt dan, en onderwijst ons. Niet alle mensen worden er door onderwezen namelijk. Maar wij als gelovigen worden geacht door die genade onderwezen te worden. Wij worden geacht te leren te leven uit genade. En wat dat betekent, heel eenvoudig, dat betekent dat wij leven vanuit de vergeving van onze misdaden naar de rijkdom van Gods genade. En dat is het moeilijkste wat er is. Ik weet het. Natuurlijk wordt altijd gezegd, er is altijd wel iemand die roept, maar dat is wel makkelijk. Maar ik heb nog nooit een gelovige ontmoet die zegt, maar het is ook makkelijk. Maar het is helemaal niet makkelijk, men moet dat leren. En dat leer je ook niet in een dag. Als er iets is wat wij als gelovigen moeten leren, is dat God ons aanvaard heeft zoals we zijn, zondaren, vleeselijk verkocht onder de zonde, om dan maar bij Romeinen 7 te blijven. Maar God heeft ons aanvaard zoals we zijn en begenadigd in Christus. En zegt dezelfde brief, waar de zonde te meerder is, daar is de genade veel meer overvloedig. Nou, dat is waaruit wij leven. En dat betekent dat wij in moeten stemmen met Gods handelen en Gods plan en dus moeten aanvaarden dat niet alleen God ons neemt zoals wij zijn, maar dat wij onszelf ook nemen zoals wij zijn om vervolgens te leven uit de rijkdom van Gods genade, maar dan ook de consequenties daarvan te aanvaarden. De consequenties zijn dan dat we inderdaad niet leven onder de wet, maar onder de genade, maar we worden geacht onder de genade die Heer te dienen. Want sinds wij genade ontvangen hebben en daaruit leven, zijn wij zijn eigendom en zouden wij leven inderdaad onder het nieuwe verbond als dienstknechten Gods. Kortom, de bedoeling is dat God in onze levens zal verheerlijkt worden. Daartoe leven wij hier. Onderweg hier naartoe hoorde ik een programma op de radio, God zij met ons. Er is er maar één die nou lacht. Goed. Nee, het begon met mooie muziek, gewijde muziek, God zij met ons. Maar het was de VPRO. En er kwam een discussie over de vraag, waarom zijn wij hier? Wat is het doel van ons leven? Nou, ik heb een heleboel ingewikkelde uitdrukkingen gehoord, moeilijke woorden. Maar men weet het dus niet. Natuurlijk weet men het niet. Men moet het zelf invullen, waarom zijn we hier? Ja. Waarom zijn we hier eigenlijk? Komt er dan nog achteraan, hè? Verzwakken. Waarom zijn wij hier eigenlijk? Dat weet de wereld niet. En waarom een ongelovige hier op deze wereld leeft? Nou, waar leeft hij voor dan? Wat is het doel ervan? Van het leven van een ongelovige. Die leeft in de, volgens de eerste beginselen der wereld. Die leeft in de tegenwoordige boze eeuw. Wat is het doel ervan? Dat leidt niks dus, het leidt tot niks. Het blijkt een ijdel te zijn. Ik heb eens nagevraagd aan een prediker, bij nader inzien de prediker. Die zei dus, onder de zon, alles ijdelheid. Kwelling des geestes. Vond men een te erge uitdrukking, toen hebben de nieuwe vertalingen ervan gemaakt. Najagen van wind. Maar ja, ze hadden ze net Don Quixote gelezen of die andere. Weet je ook alweer? Nou goed, de naam kwijt. Het is cultuur allemaal, hè. Maar najagen van wind, ja, het zal wel. Kwelling des geestes, kwelling ook van ons eigen denken. Maar ik weet wel voor wie we zijn. Opdat wij zouden komen tot de erkenning dat in ons geen goed woont. En daar hoef je echt niet lang over te doen om tot die conclusie te komen. Komen tot de erkenning dat in ons geen goed woont, om vervolgens te leren leven uit heel andere beginselen. Uit andere dan die van wet. Te leren leven aan wat mensen niet kennen, maar wat God geeft. Genade. En dat is de wil van God voor ons leven. Niet dat wij de wet volbrengen, dat kan trouwens niet. Wij kunnen dat niet. En waarom zou het zo zijn als God bovendien een nieuw verbond geeft ter vervanging van het oude? Het is toch opdat we onder het nieuwe zouden leven en niet onder het oude. Dat we zouden leren leven uit Gods genade. Dat we zouden leren beseffen dat wat wij hier in dit leven ook hebben, we hebben het uit de hand Gods en nergens anders vandaan. Want het kan nooit het resultaat zijn van ons werk, van onze goede bedoelingen, van ons nette levenswandel of wat dan ook. En als we tot dat inzicht niet kunnen komen, dan hebben we nog niet begrepen wat de mens voor een ding is. Laat staan dat we begrepen zouden hebben wie God eigenlijk is. De God van wie? Wiens God is God? Roep eens, nou, zeg nou eens wat. De God van? Gek hè, waarom nou niet van Mozes? Waarom is God nou niet de God van Mozes? En dan zegt u natuurlijk, maar dat is hij wel. Dan zeg ik, ja, dat weet ik ook wel, maar waarom noemt God zich niet zo? Waarom noemt hij zich de God van Abraham, Isaac en Jacob en niet de God van Mozes? Omdat hij niet de God is van de wet, maar de God van de genade. Een God van genade, barmhartigheid, goede tierenheid enzovoorts. En aan Abraham, Isaac en Jacob deed hij beloften. Onvoorwaardelijk. En hij zei niet, doe dit en ik zal dat. De Heer zei gewoon tot hen, ik zal. En hij deed die beloften uiteraard wel degelijk op grond van het geloof van deze aartsvaders. En God noemt zich bij die namen. Want die God is hij. Een genadig God inderdaad. En daaronder zouden wij leren leven. Want dat is inderdaad wat wij nodig hebben. En als we dat leren, dan leven we inderdaad niet meer in deze tegenwoordige boze eeuw. Het is deze tegenwoordige boze wereld waar alles draait om wet en om vergelding. En om wraak enzovoorts. En om oog, tand om tand. En ik heb er ook geen kritiek op. In een oude wereld kan het ook niet anders. Waar de mensheid bestaat uit zulke zondige wezens, is die niet te besturen op andere wijze dan door het opleggen van wetten en inderdaad zware sancties. Als u zegt er zal zwaarder gestraft moeten worden, zeg ik ja natuurlijk, dat moet. Maar denkt u dat dat resultaat heeft? De wet zegt iemand die de Sabbat overtreedt moet gedood worden. En dat beschouw ik als een lichte overtreding. Wij kennen zwaardere namelijk. Beschouwen dat als een lichte overtreding, maar de wet zegt hij moet gedood worden enzovoorts. Nou, als we toepassen wat de wet zegt en toepassen op de mensheid. Nou, als dat in de dagen van Mozes al gedaan zou zijn, dan zouden u en ik er niet geweest zijn, want dan was de mensheid al lang uitgestorven. Dan is er niemand die recht heeft op het leven. Dat kan namelijk niet. Je krijgt dat niet goed. Je kan wel zeggen, je moet het verbieden en de zware straffen opzetten en mensen gevangen zetten en desnoods de doodstraf en al die dingen meer. Dat kun je wel doen. Dat zou ook eigenlijk moeten. Maar daarmee houdt ook die wereld op en houdt de mensheid op te bestaan. Daar schieten we niks mee op. Het enige wat helpt, en dat is wat de schrift leert, het enige wat helpt, de enige remedie is inderdaad precies het tegenovergestelde. Namelijk niet wet, maar genade. Want waar wij genade ontvangen van onze God, dan mag van ons verwacht worden dat wij, levend in die toekomende eeuw en onder het nieuwe verbond, dat wij anderen begenadigen. Waar wij vergeving ontvangen, mag van ons verwacht worden dat wij anderen vergeven. Dat is niet toepassen van wet hoor. Dat is het tegenovergestelde. God was ons de zonden niet toerekenende, zegt 2 Korinthe 5. Als wij daaruit leven, dat God ons onze zonden niet toerekent, dan leren wij dus ook anderen hun zonden niet toe te rekenen. Sterker nog, als zonden toch niet toegerekend worden, ik wil nog een stapje verder gaan, dan maakt het ook niet meer uit of het zonden zijn of niet. En als dat niet uitmaakt, dan zijn wij verlost van de wet. En als iemand dan vraagt, maar zo kun je toch niet leven, dan zeg ik, dat kan wel, maar dan moet je wel een kind van God zijn. Dan moet je leven onvoorwaardelijk overgeven aan die God die vraagt aan ons, die bidt aan ons om dat te doen. Laat u, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen enzovoorts. En waar we dat doen, waar we die Heer leren kennen en waar we in die relatie met die Heer kunnen leven, ontwikkelt zich vanzelfsprekend ook diezelfde of een gelijksoortige relatie met anderen. En dan zullen wij leren verstaan dat als mensen zondigen, in onze ogen, dat het hoogst waarschijnlijk is om dezelfde reden als waarom wij zondigden en zondigen. Waarom dan? Omdat we het ook niet hebben kunnen voorkomen, al hadden we nog zulke goede voornemens. Omdat die mensen net als wij zwak zijn. Het vlees is zwak. Zo is het nou eenmaal. En u zegt, maar het was kwade trouw. Nou, heb je nooit wat gedaan uit kwade trouw dan? Met opzet? Nou, dat is waar het om gaat. En waar wij wraak zouden nemen, straffen willen toepassen. De Bijbel zegt gewoon, je bent een huichelaar als je dat wil. Waar gij anderen oordeelt, oordeelt gij uzelf, want gij doet zelf dezelfde dingen. Dat wordt gewoon tot iedereen gezegd in Romeinen 2. Hij doet dezelfde dingen. En waar wij anderen oordelen, oordelen wij onszelf. Alleen misschien waren wij zo handig om te zorgen dat het niet uitkwam. En waren we tegelijkertijd zo oplettend dat we het meteen waarnamen toen anderen zondigden. Maar of dat nou zo netjes is, is ook nog maar de vraag. Er blijft echt maar één ding over. Dat is ook wat in verdere van deze brief naar voren gebracht wordt. Het is een heel simpele, volstrekt bijbelse, maar bovendien volstrekt logische zaak. Dat als de wet de zonden doet toenemen, en dat doet hij, want dat staat er, meer dan één keer uiteraard. Als de wet de zonden doet toenemen, als de wet dus averechts werkt, dan werkt misschien het tegenovergestelde wel. Als de wet de zonde doet toenemen, zal het tegenovergestelde van de genade wellicht de zonde doen afnemen. En zo is het ook. Vandaar dat wij onderwezen dienen te worden in de genade. Want de Bijbelse leer van genade houdt in dat inderdaad niet zonden gerekend worden, maar dat andere dingen gerekend worden. Dat houdt in dat er belangrijkere dingen zijn in ons leven dan het al of niet zondigen. Stel dat de mens een leven lang niet gezondigd heeft, is hij dan behouden? Komt hij dan in de hemel? Wel, nee. Dat berust daar niet op. Een mens moet uit genade zalig worden sowieso. En of hij veel of weinig gezondigd heeft, maakt in dat verband heus niet uit. En waar God ons de zonden niet toerekent, maakt het ook niet uit of wij veel of weinig zondigen. Zodat de volgende vraag is, maar wat is dan van belang in ons leven? Of wij hem dienen, ja of nee. Of wij God vertrouwen. Of wij zijn woord geloven en leven vanuit de beloften die hij ons gedaan heeft. Dat is waar het om gaat. Daar ging het al om in de dagen van Adam en Eva. Een kind, sorry. Maar ik wil zeggen, een kind kan begrijpen dat de boom der kennis des goeds en des kwaads een beeld is van het komen tot, het eten ervan is het beeld van het komen tot kennis van goed en kwaad. Nou, wat is het dan? Toch gewoon de wet. En als men van die boom eet, sterft men. Dat klopt, de wet is een bediening des doods. En de zonde in de mens maakt zelfs gebruik van de wet, staat er. gebruikt de wet als gereedschap. Dat werkt dus niet. En dus gaat het niet om dat wij leren het goede te doen en het kwade na te laten. In beide gevallen is het vrucht van dezelfde boom. En spreekt het over eigen werken, eigen doen enzovoorts. Nee, waar het om gaat is dat wij eindelijk eens leren te eten van die andere boom. De boom des levens. Er is natuurlijk iemand die heeft goed opgelet op de zondagsschool, die zegt dan meteen, dat kan niet, want de mensheid is verdreven uit de hof. En niemand, in de eerste plaats weten wij niet waar de boom staat. En in de tweede plaats, als je hem al vindt, staat er een engel met een vlammend zwaard. Dus als je er in de buurt komt, kost het je de kop. En dan zeg ik, precies, dat kost je de kop. En als je die kwijt bent, je weet wat er nou komt, hè? Als je die kwijt bent, kun je alsnog eten van de boom des levens. Want dat is waar het om gaat. Het hele verhaal is dat bij kennis van goed en kwaad, bij kennis van de wet enzovoort en van leven onder de wet, kunnen wij altijd ons beroemen op onszelf. Ook al lukt het ons van geen kant, kunnen we altijd nog zeggen, maar ik probeer het. Ik probeer het, ik heb alles tegen, maar ik doe mijn uiterste best enzovoorts. En daar vindt de mens bevrediging in. In hard werken, hard proberen enzovoorts. Ongeacht het resultaat dikwijls. Maar het werkt toch niet hoor. Wat noodzakelijk is, is dat wij die eigen mens, die eigen identiteit, dat eigen leven inderdaad verliezen. En inderdaad erkennen dat wij desdoodschuldig zijn, dat we zondaren zijn. En veroordeeld zouden moeten worden en erkennen dat dat officieel zelfs al gebeurd is, omdat één voor ons het oordeel gedragen heeft. Dan zijn wij met Christus gestorven. En daarna zegt de apostel vervolgens, ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Het is de middelaar van de genade, van het nieuwe verbond en niet van de wet. Opdat we vervolgens uit de rijkdom van Gods genade zouden leven. En nadat we dus ons oude leven verloren hebben, is het de bedoeling dat we inderdaad eten van de boom des levens. En als de ene boom een beeld is van het oude verbond, waar is dan de andere boom een beeld van? Hè? Het nieuwe verbond uiteraard. Een bediening des levens, des geestes en een bediening des levens. Zo staat het er toch? 2 Korinthe 3. Nou, dat is waar het om gaat. Daarbij gaat het niet om onderscheid van goed en kwaad, want bij nader inzien, het goede en het kwade blijken allebei kwaad te zijn. Het blijft namelijk gewoon de oude mens. Waar het om gaat is dat we nieuwe schepselen zouden worden en dien overeenkomstig zouden leren wandelen. Dat daarbij verandering van denken noodzakelijk is, dat lijkt me duidelijk. Precies zoals Romeinen dat zegt, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken of iets dergelijks. Want dat staat er, verandering van uw gemoed enzovoorts. Dat is wat wij zouden leren, opdat we vervolgens vanuit dat veranderde denken ook inderdaad anders zouden leven. En dan zien we wel zondaren, wanneer we in de spiegel kijken, dan zien we ook zondaren inderdaad om ons heen. Maar dan zal het ons misschien vergaan zoals de Heer Jezus, die nooit een zondaar veroordeeld heeft. Nee, die alleen ongelovigen berispt heeft. Ik heb het nog net een net woord gevonden. Nou, hij schold hen uit, gewoon hoor. In gewoon Nederland. Dat is wat hij deed. Maar hij heeft nooit een zondaar veroordeeld. Er staat dan bij gelegenheid, hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Misschien dat ons dat overkomt als wij zondaren tegenkomen. Dat moet toch kunnen, of niet? Dat we net als de Heer liefde hebben voor zondaren, niet vanwege hun zonde, maar vanwege dat het nou eenmaal ook zwakke mensen zijn, zoals wij, en dat ze alleen gered kunnen worden door de liefde en door de genade Gods. En niet door de wet, uiteraard. Die kan er alleen veroordelen. Nou, dat is waar het om gaat. Zo zouden we leren leven. En dan moet ik u zeggen, dat is helemaal niet makkelijk, om de eenvoudige reden dat helemaal onze oude leven, onze oude mens kost. Daar valt geen eer mee in te leggen, niet onder mensen. Voor mensen ben je dan een slappeling of iets dergelijks, of een doetje, of een, hoe heet zoiets, een watje heet zoiets trouwens tegenwoordig. En voor anderen ben je dan antinomianist, want er moeten ook wel ingewikkelde termen voor bestaan. en wetteloos ben je dan en dat soort dingen meer. Maar niettemin, als we zo zouden kunnen leven, dan zouden wij inderdaad beelden zijn van Christus. Dan zijn we het beeld van God zo ongelijkvormig. Die gedroeg zich zo naar ons toe en het is de bedoeling dat wij diezelfde gezindheid, datzelfde gemoed hebben, datzelfde denken of hoe het maar heten mag in de diverse schriftplaatsen. Omdat we daaruit zouden leven en dus de zondaar niet veroordelen, maar de zondaar voorhouden de liefde en de genade Gods, waaraan hij deel kan krijgen op grond van geloof. Daarom, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. Dat is waar het om gaat. Ondanks wie men is, ondanks wie wij zijn allemaal zondaren, maakt geen enkel verschil. Maakt mij ook niet uit, alleen hoop ik dat u een beetje uit mijn buurt blijft als u veel zondigt. Dat wel, want het is niet prettig om het te zien, vooral niet als je elkaar lief hebt. Zo is het nou eenmaal. Maar dat is waar het om gaat, dat we dat zouden leren verstaan, dat de mens sowieso verdorven is, maar dat één voor allen gestorven is, opdat inderdaad de mens met alle vrijmoedigheid tot aanvaarding zou komen van de genade Gods. Dat is één ding. En dan punt twee, want daar gaat vers 4 over, opdat die gelovige vervolgens ook zou leren leven vanuit deze beginselen, niet van de tegenwoordige boze eeuw, maar de beginselen van de toekomende eeuw. Daar laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. Nou, ik wil het maar houden zover bij vers 4. Want hoe meer ik erover zeg, hoe meer ik vooruitgrijp op wat in de volgende hoofdstukken uiteengezet wordt. En dat lijkt me inderdaad niet zo verstandig. En bovendien, er staat hier ook uitdrukkelijk, want daar gaat het natuurlijk wel om, dat de bedoeling van dat onze Heer Jezus Christus zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, is dat hij ons trekken zou. En er wordt dus niet gezegd of het al gebeurd is. Er wordt ook niet gezegd wanneer het dan gebeurd zal zijn of gerealiseerd zou zijn. En het is natuurlijk omdat het in dit vers gaat om niet één bepaalde gebeurtenis, maar om een proces dat zich zou voltrekken inderdaad in de gelovigen. Want dat is waar het om gaat, hè. En daarover gaat de brief. Maar laat ik maar meteen doorgaan dan. Oh, even nog vers 4. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Dat is dus de waarheid die op andere plaatsen naar voren gebracht wordt. En in het bijzonder ook in Efeze en in het bijzonder de Hebreeënbrief overigens. Waar staat dat hij degene is die ons nu reinigt van alle zonde, opdat wij rein zouden zijn en rein zouden blijven en vanuit die reine of zelfs volmaakte positie de levende God zouden dienen. Dat is de gedachte. Een beschrijving dus van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond die zijn volk heiligt, dan wel die zijn volk reinigt, dan wel die verzoening doet voor de zonden van zijn volk. En dat volk is, in onze dagen althans, is de gemeente. De verzamelde gelovigen dus inderdaad. Maar goed, ik zou er niet meer van zeggen. Verder staat er in ieder geval dat dit werk een werk is naar de wil van onze God en Vader. Dat kan niet missen. En daarna staat er, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En het aardige daarvan is dat, hoewel je dat uit deze verse niet kunt concluderen, is het toch zo dat het doel van onze reiniging is dat wij uit de ene eeuw in de andere gezet zouden zijn, maar vervolgens dat wij levend in die toekomende eeuw, volgens die andere beginselen, levend onder het nieuwe verbond, inderdaad zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Want als u vraagt, waartoe zijn wij hier als gelovigen, waarom bestaat hier deze gemeente sinds de opstanding van Christus en voorafgaande aan de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst, waarom zijn we hier dan? Dan is het antwoord, omdat die gemeente van vandaag, die gelovigen van vandaag geroepen zijn, inderdaad tot eer van God. Dat we zouden zijn voor zijn naam of hoe het allemaal maar heten mag. Heel de functie van de gemeente is geen andere, zal ook geen andere zijn in de toekomst, dan te zijn tot eer van God. Dus op wat vele plaatsen gezegd wordt, maar ik laat het nu verder maar even buiten beschouwing. Maar het aardige is dat op deze manier hier in vers 4 en 5 deze dingen toch bij elkaar gebracht worden. We zijn getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, gezet in de toekomende eeuw, om daarin levend te leven tot heerlijkheid des vaders, om het dan maar te zeggen met de woorden van Romeinen 6 voor deze gelegenheid. Maar alles in de aanhef, de inleiding van deze brief. En als de apostel daarna in vers 6 met den deur in huis valt, doet hij dat inderdaad met wat grove woorden, waarbij ongetwijfeld de gedachten van deze Galaten flink door elkaar haspelt. Dat is ook wel eens nuttig, want hoe losser ze komen te liggen, hoe makkelijker ze te reorganiseren zijn. Toch? Nou, dat is in ieder geval wat hij doet. Hij zegt, ik verwonder mij. Verbazingwekkend. Ik verwonder mij dat gij zo haast van degene die u de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Dat gij zo haast van, of haast, haast is eigenlijk een werkwoord, hè, dat gij er zo snel bij vandaan loopt. Dat gij zo snel vandaan loopt bij degene die u in de genade van Christus geroepen heeft. Dan moet je opletten, vers 4 zei dat Christus zich voor ons heeft gegeven voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. En in vers 6 zegt de apostel dat hij, want over hem gaat het dan, dat hij degene was die hen in de genade van Christus geroepen heeft. Zoals als je nu weer vraagt waaruit en waarin dan, dan is het antwoord uit de tegenwoordige boze eeuw en in de genade. Wat was dan de tegenwoordige boze eeuw? Als de toekomende eeuw dan de genade is, wat is dan de tegenwoordige boze eeuw? Wet. En als de toekomende eeuw een nieuw verbond is, wat was dan de tegenwoordige boze eeuw? In ieder geval een oude verbond, hè? Dat kan niet missen. Zodat het hier meteen al staat. Dat gij zo haast van degene, dus hard wegloopt bij degene vandaan, die u in de genade van Christus geroepen heeft. En gij overgebracht wordt tot een ander evangelie. Nou is het eigenaardig. Kijk, we worden niet geacht daar in publiek over te spreken, maar we zijn hier nou even onder elkaar. Wij weten alle dat er nogal wat verschillende boodschappen gepredikt worden, die geacht worden allemaal evangelie te zijn. Zodat daarna het probleem is, wat is het echte evangelie? En het risico lopen wij dan nog dat het er niet bij was. Dan kun je dus lang zoeken. Maar goed, hè? Weg alle cynisme weer. Wat is het echte evangelie? Waar herken je dat dan? Staat hier. Aan de prediking van de genade Gods, uiteraard. Want die gelaten, die worden geacht te wijken van de genade waarin zij geroepen zijn. En ze wijken uit naar een ander evangelie. Nou, welk ander evangelie het ook is, want we nemen maar aan dat er meerdere andere evangelieën zijn. Welk ander het ook is, in werkelijkheid is het geen ander evangelie, want evangelie betekent immers een blijde boodschap en er is maar één blijde boodschap. Die van de genade uiteraard. Alle andere kan nooit een blijde boodschap zijn. En omdat er niettemin toch dikwijls andere evangelie gepredikt wordt, zien wij zo dikwijls dat kennelijk, want ik kan het nooit helemaal goed peilen, maar mijn zin is dan, dat mag u dan weer vergeten, maar mijn zin is dat er zoveel zijn, veel gelovigen zijn, zoveel christenen zijn, die inderdaad helemaal niet blij zijn. En dan zegt hij natuurlijk, ja, er is ook alle aanleiding voor, want je moest eens weten wat die mensen allemaal meemaakt en wat ellende ze verkeren enzovoorts. En dan zeg ik weer, vertel mij wat. Maar goed, hè? Inderdaad. Maar niet in de schrift zegt, verblijd u in den Heere te allen tijden, wederom zeg ik u, verblijd u. Waarom? Omdat wij leven in dat evangelie. Wij staan zelfs in het evangelie. Ik meen, dat staat hier niet, dat staat in 1 Korinthe 15. Maar dat heb ik vorige keer hier gelezen. Wij staan in dat evangelie, in die blijde boodschap, zodat wat er ook gebeurt, wij altijd reden hebben om blij te zijn, omdat onze blijdschap namelijk niet voortkomt uit de gebeurtenissen. Dat is in de wereld wel zo, maar dat is bij ons niet zo. Onze blijdschap komt voort uit de zekerheid van het verzoeningswerk van Christus in het verleden, En uit de zekerheid van onze toekomst, van onze hoop, en hoop doet leven, heb ik altijd begrepen, dat is ook zo. En daaruit leven wij in het heden uiteraard. Dus altijd blij. Verblijft u, in den Heere vanzelfsprekend. En waar die boodschap van het evangelie, die blijde boodschap, niet gepredikt wordt, daar valt te verwachten dat het met de christen, de gelovigen, of hoe hem dan maar noemen, inderdaad bergje op en bergje af gaat, zoals het lied zegt. Maar die staat niet in de bundel. Maar zo is het leven dan, berg op en berg af. En er zijn altijd filosofen die zeggen, nou dat hoort zo, dat is natuurlijk, gaat altijd of omhoog of naar beneden. Maar wij in Nederland weten wel beter. We hebben in Nederland ook nog iets vlaks. Weet je wel, allemaal vlak. Dat kan je hier op Urk natuurlijk niet zeggen. Maar goed, hè? Maar alles maar vlak. Maar dat is natuurlijk ook niks. Nee, het punt is dat wij dat het leven weliswaar op en neer gaat. Dan blijdschap en dan droefheid en soms zelfs grote uitersten. Dat kan allemaal zo wezen. Maar bij ons als gelovigen is er één stabiele factor. Dat is dat wij leven uit de genade Gods. Dat wij staan in het evangelie. Dat we staan in de vrijheid. Dat we staan in het geloven. Dat we staan in het genade. Is dat allemaal in de Bijbel? Allemaal Bijbelse uitdrukking. Ik weet, ik kan ze zo snel niet zeggen waar het staat. Maar niettemin, dat is de gedachte. En bovendien kennen wij een tegenstander die probeert om ons onderuit te halen. Maar wij hebben weer een wapenrusting waardoor wij kunnen staande blijven en stand houden. Dat was Efeze 6 in elk geval. Dat is stabiel. Dat wat er ook gebeurt, wij hebben een huis gebouwd, om zo te zeggen, op de rots. Wij hebben onze toevlucht genomen tot die kostelijke steen, die grondsteen die gelegd was, weet je wel, waarop wij bouwen. En een dwaasman zongen wij vroeger op de zondagsschool, of was het bij het leger des heils in hun tent, dat weet ik niet meer. Maar een dwaasman bouwde zijn huis op het zand. Later hebben we gezien dat het gewoon in de Bijbel staat. Wist je veel, als kind, hè. Een dwaasman bouwde zijn huis op het zand. Van het strand wel te verstaan dan, van dat soort zand, weet u wel, hè. En een wijs man bouwt zijn huis op de rots. En als dan de regen neerstroomt en de vloed komt op. Blijkt de zonvloed wel, hè, maar zo gaat het liedje nou eenmaal. Dan blijkt dat huis op het zand niet te blijven staan. Ik heb het meerdere malen gezien zo. In Scheveningen in elk geval. Hè. Er is niet alleen alle huizen. Alle gebouwen die op het strand gezet waren weg. Maar soms is al het hele strand weg. Dan moeten ze dat met vrachtwagens weer aanvoeren van de Veluwe. Ik vind het altijd leuk hoor. Zulke dingen. Ja. Maar het is tragisch voor degene die het huis er hadden neergezet. Die houten dingen, weet je wel. Maar het is weg. Maar de gedachte is dat iemand bouwt zijn huis op de rots. En dat is een Bijbelse gedachte. Niet alleen door de Heer in een gelijkenis naar voren gebracht. Maar ontleend natuurlijk aan oud-testamentische profetie in elk geval. De rots die niet wankelt. Wat er ook gebeurt, het huis op de rots staat vast. Waarna wij zongen. Vroeger leerde ik maar twee coupletten, maar later heb ik gemerkt, er was nog een derde couplet bij gemaakt. Hè. Bouw dus je leven op Jezus de rots. En dan blijft het huis staan. Maar dat is het huis van het nieuwe verbond hoor. Dat blijft staan. En dan gaat het om, wat er ook gebeurt. Er kan ons niks gebeuren. Er kan een boel voorbij gaan. Maar wat er in het leven aan ons voorbij gaat, was eigenlijk al voorbij. Wij hadden het al losgelaten. Als we ons overgegeven hebben aan de Heer, hebben we onze oude mens met hem gekruist, zoals de Bijbelse uitdrukking luidt, enzovoort. Dan leven wij uit genade. En wat wij hebben, hebben we in genade. En wat weer verdwijnt, wel, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. En dat zei iemand die niet eens onder het nieuwe verbond leefde. De naam des Heeren zij geloofd, zei Job. Ja. Maar hij zei ook iets wat eigenlijk helemaal niet kon. Hij zei, ik weet dat mijn verlosser leeft. Maar het was ver voor de tijd, eigenlijk. En sindsdien zingen wij het lied, natuurlijk. Hè? Ik weet dat mijn verlosser leeft. Want op hem bouwen wij, in hem leven wij, enzovoort. Dus de enige blijde boodschap die is die van de genade. En het is inderdaad verbazingwekkend om vast te stellen dat sommigen in de genade van Christus geroepen zijn, door genade behouden geworden zijn, en daarna haasten zij zich van de genade weg. Want men wil wel door genade in de hemel komen, maar men wil in de praktijk dikwijls niet uit genade dag in dag uit leven. En toch is dat de consequentie ervan. Dus men eerlijk is, zal men dat moeten toegeven, en zal men niet alleen door genade zalig worden, maar inderdaad uit genade leven, dan wel in genade staan, of leven onder de heerschappij van de genade, of naderen tot de troon der genade. En bovendien zullen wij dan toezien dat niet iemand verachteren van de genade. Allemaal stuk voor stuk Bijbelse uitdrukkingen. Dat zijn bekende dingen. Nou, dat is waar het om gaat. En de apostel verbaast zich en zegt, hoe is het toch mogelijk dat u afwijkt van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, en dat gij overgebracht wordt tot een ander evangelie. Men laat de genade weer los nadat men eerst uit genade is zalig geworden. En een verbijsterend verschijnsel vind ik persoonlijk, dat er inderdaad zijn die uit genade zalig geworden zijn en daarna de hele omgeving wetten gaan opleggen. Ik kan nog wel anders zeggen. Die zijn uit genade oprecht een christen geworden. En als christen leggen zij andere wetten op. Is het inconsequent of niet? Dan moet u niet zeggen, ja, maar dit kan ik wel verdedigen. Ja, dat kan ik ook wel. Natuurlijk kan ik dat wel verdedigen. Maar het gaat erom of dat bijbels is of niet. Je kunt alle stellingen die er maar verkondigd worden, kun je op een of andere wijze wel verdedigen. Je kunt altijd wel zeggen waarom je vindt dat het dan toch zo zou moeten. Waarom het in de praktijk beter werkt enzovoorts. Ik weet nog, dat mag ik helemaal niet vertellen, geloof ik. Maar ik zie het nog voor me. Dat er een discussie was op de evangelische omroep. Dat was jaren geleden, dus dat was van voor uw tijd. Maar goed. En er was een discussie op de evangelische omroep. En daar zat mijn vader ook bij in het rijtje. En om de beurt mochten vier predikanten dus mochten zeggen hoe ze over bepaalde dingen dachten. En mijn vader zei drie zinnen en toen werd hij onderbroken. En zei een van de anderen zei tegen hem, ja, maar u ziet het vanuit Gods standpunt. En het volgende woord was maar. Ben je uitgepraat? Ja, maar u ziet het vanuit Gods standpunt, maar, enzovoorts. Dan weet ik nu zelfs niet wat ik daar nog op zeggen moet. Want dan houdt het hele verhaal op. Het is het enige standpunt wat er is. Hoezo ons standpunt? Op zand? Waar staan we helemaal op? Wat voor een standpunt is dat? Dat is zo bewegelijk, zo vergankelijk als wat, en is gebaseerd op onze eigen cultuur, op ons eigen denken, op onze eigen filosofie, is afhankelijk van of wij naar een christelijke of een openbare school geweest zijn, kleuterschool bedoel ik dan trouwens nog, eigenlijk te zeggen, het is afhankelijk van wat men ons bijgebracht heeft, of waar we toevallig geboren zijn, maar dat is cultuurafhankelijk enzovoorts. Wat maakt dat uit welk standpunt wij hebben? Het gaat er juist om dat er maar één goed standpunt is, één standpunt wat vaststaat, één troon van mijn partan die vaststaat, want daar gaat het om. Er is maar één ding wat vaststaat en dat is inderdaad God en de troon van God. Het is Christus en dus het eeuwige onvergankelijke woord Gods. En daaraan zouden wij ons onderwerpen. Dan is er maar één evangelie, er is geen ander. En dan kunnen we wel net doen of er iets anders is, maar het is er niet. Het zal ook blijken ook, want het evangelie van de genade Gods, zoals het zo mooi heet, ik meen in Romeinen 1, dat evangelie is de enige boodschap waardoor een mens verlost wordt, waarvan een mens blij wordt, die hem hoop geeft enzovoort, die hem kracht geeft in het leven, want dat is het woord Gods. En dat is kracht Gods tot zaligheid en al die andere dingen zijn misschien boodschappen, zijn misschien filosofieën, zit misschien wijsheid in, hebben misschien een reden van wijsheid, om het met Colossense 2 te zeggen, maar er staat nog wat anders bij, naar ik me nou ineens herinner in Colossense 2, er staat, maar ze zijn niet in enige waarde dan tot verzadiging van het vlees. Vleeselijke bevrediging in gewoon Nederlands. Iets anders is het niet. Dus er is maar één boodschap waardoor wij tot God komen, waardoor wij behouden worden, waardoor wij eeuwig leven ontvangen. En de bedoeling is uiteraard dat we bij die boodschap blijven. Niet alleen beginnen in genade, niet alleen geboren, wedergeboren worden uit genade, maar daarna ook inderdaad in die genade blijven staan en in die genade blijven leven. En het moet hier op Urk wel vaak geklonken hebben dat de mens tot God mag komen uit de rijkdom van Gods genade, precies zoals hij is, met al zijn tekortkomen, met al zijn gebreken. Hij is een zondaar, maar de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Je mag komen zoals je bent. Maar diezelfde boodschap, die is ook van toepassing nadat men gekomen is. Diezelfde boodschap geldt net zo goed voor iemand die gelovig is en in moeilijkheden terechtkomt of in de fout gaat of van zijn leven een puinhoop maakt, wat dan ook. Het is niet de bedoeling dat het gebeurt zo, maar als het gebeurt, mag diezelfde gelovige nog steeds een beroep doen op diezelfde genade Gods, want God is niet veranderd. Het hangt niet van ons doen en laten af. En de boodschap die wij als zondaren hoorden, waardoor wij tot geloof gekomen zijn, misschien heb je het nooit gehoord, maar dat is een ander verhaal dan, hè. Maar de boodschap die wij hoorden, waardoor wij tot geloof gekomen zijn, de uitnodiging waarop wij ingegaan zijn, die blijft ook daarna zeker, en met zelfs grotere intentie, blijft die van kracht. Dat kan niet missen, want als die boodschap om tot God te naderen gericht wordt aan zondaren, aan vijanden, aan goddelozen, aan zwakken, kortom aan heidenen, welke boodschap zal er dan gepredikt worden aan hen die kinderen God zijn geworden? Als die boodschap van het evangelie gepredikt wordt aan vijanden, nee, ik zeg het met de woorden van Romeinen 5, hoor. Want daar staat het gewoon zo, hè. Als die boodschap van het evangelie gepredikt wordt aan vijanden, wat denkt u welke boodschap dan gepredikt wordt aan vrienden? Aan wedergeboren mensen? Ja, precies dezelfde uiteraard. Want indien wij vijanden zijnde verzoend zijn geworden met God door de dood en opstanding van Christus, hoeveel te meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden nu in het leven en behouden worden van de toorn. Dat is wat daar staat. En de hele gedachte is dat als wij als vijanden van God tot hem mochten naderen zoals we waren, dan kunnen we dat zeker doen ook nadat dat gebeurd is en leven vanuit de genade Gods. Opdat hij ons niet alleen geeft vergeving van zonden, maar hij geeft ons alles wat wij nodig hebben in dit leven. In de eerste plaats om hem te dienen, maar in de tweede plaats net zo goed om van het leven te genieten. Want wij hebben een God die rijkelijk verleent om te genieten. Ik geloof niet dat het een populaire tekst is, hè? Nou, het staat in Timotheus. Ik weet niet meer 1 of 2 Timotheus, maar het laatste hoofdstuk. God die ons rijkelijk verleent om te... Zo'n God hebben wij. Uiteraard. Wanneer wij hem dienen. En wanneer ons daartoe de kracht, de moed, de mogelijkheden ontbreken, hij geeft ze. Dat is ook genade. Genade niet alleen om behouden te worden, maar ook genade om behouden te leven en om God te dienen. Niet wet. Gebeurt ook trouwens op vrijwillige basis. En dat is waar het om gaat. Men zou dus moeten blijven bij de boodschap die ons aanvankelijk gepredikt is, namelijk die van de genade Gods. Want, zegt de apostel, er is geen ander. Vers 7. Er is geen ander evangelie. Het is wel een boel wat als evangelie verkondigd wordt. Ik denk altijd, er zijn mensen die zeggen het evangelie, dat is de bergrede. Daar heb ik altijd meeleid mee met die mensen, want die hebben hem nog nooit gelezen, denk ik. Dat zeg ik niet hoor, maar dat denk ik dan. Hè. Zalig zijn de armen van geest. Ben u arm van geest? Denk ik dan, hè? Gewoon even weten van niks van deze zalig zijn de armen van geest. Nou, daar hoor ik niet bij. Zalig degene die hongeren. Hoor ik ook even niet bij. Noem nog eens wat. Zalig zijn de zachtmoedigen. De buurman zegt, nee, de buurman niet. Maar mijn moeder zei dat ik een standje was vroeger. Maar goed, dus daar hoor ik ook al niet bij, enzovoorts. Gaan ze nog maar even door. En bovendien wordt daar meteen aan toegevoegd dat tenzij uw gerechtigheid, uw rechtvaardigheid overvloediger is dan die der fariseeën en schriftgeleerden, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan, nou dan kan ik wel inpakken. Hoezo evangelie, hoezo blijde boodschap? Dat is geen blijde boodschap. Integendeel, De blijde boodschap is dat als wij zachtmoedig genoeg zijn om het woord van God in ons te laten planten, dat we daardoor behouden worden. En als wij arm van geest zijn in die mate dat we inderdaad onze intellect, ons verstand niet gebruiken om het woord van God tegen te spreken en dus gewoon dat woord Gods maar aanvaarden, dan is dat de blijde boodschap. Kortom, zalig zijn de gelovigen, en dat is het enige wat er staat in al die zaligsprekingen hoor. En dat is de bedoeling, onderwerping aan het woord Gods, want daaruit worden wij wedergeboren en een ander evangelie is er niet. En dan heb je natuurlijk er ook nog, ik weet niet of je dat christenen mag noemen, daar wordt nog over gediscussieerd, maar daar doe ik niet nooit aan mee, hè. Maar er zijn er die prediken bij voorkeur huis aan huis, wat op zich helemaal niet verkeerd is. Maar ze prediken over het koninkrijk wat zou komen enzovoorts. Het koninkrijk van Christus, inderdaad. Al gebruiken ze de term geloof ik, Christus geloof ik niet. Hè. Dan heet het weer het koninkrijk van Jehovah of zo. Maar het doet nou weinig de zaak. Maar ze prediken van alles over de komst van een koninkrijk. Waardoor vrede op aarde komt en gerechtigheid. En nog zo het een en ander. En dat moet dan doorgaan voor evangelie. Maar dat is geen evangelie. Want de Heer zei tot iemand, notabene, iemand als Nicodemus, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien of ingaan of beërven. En Paulus zegt, vlees en bloed beërven dat koninkrijk niet. Dus daar ben je mooi klaar mee als dat koninkrijk morgen of overmorgen komt. Nou, het had in 1876 al gekomen moeten zijn en daarna in 1914 enzovoort. Maar goed, dat hoef ik nou niet uit te leggen. Men heeft de datum verschoven, want God vertraagt de beloftes kennelijk. Maar goed, heb ik ook een paar lelijke woorden gezegd dan erbij, hè. Zodat ik dat verder niet hoef uit te duiden. Maar het is geen evangelie. En toen heb ik nog eens iemand meegemaakt, daar heb ik ooit eens een keer aan gevraagd, maar wat moet ik dan doen om behouden te worden? Want ik begreep niet goed waar het over ging. Toen heb ik gevraagd, wat moet ik doen om behouden te worden? Toen werd me aangekeken en toen zei hij, nou, kom eerst maar eens een jaar of drie elke zondag naar onze kerk. Nou, dat is geen evangelie in elk geval. Nee, welke kerk het was, doet niks ter zake. Het is sowieso geen evangelie. Want u denkt toch niet dat u door een kerk zalig wordt? Zo is het toch zeker niet? Ik weet nog dat ik als jongen een boekje tegenkwam onder de titel Welke kerk kan zalig maken? Toen dacht ik natuurlijk onvermijdelijk, de onze. Daarna heb ik het gelezen, maar dat was dus een misverstand. Geen enkele. Dat is toch zo? Dat kan alleen de Heer Jezus Christus. Tot hem zouden we dan ook inderdaad komen. En dan kun je zo benaderen, kun je komen zoals je bent, wie je ook bent, zonder ballotagecommissie, zeg ik dan onerbiedig. Ik weet geen netter woord. Maar daar gaat verder niemand over. Daar is niemand in betrokken. Want ik ben er zeker van dat velen zouden zeggen, die Ab Klein Hanevold, die hoort er niet bij. Om niet te zeggen, die willen we er niet bij hebben. Ik moet er niet aan denken dat ik die in de hemel tegenkom later. Arrogante kerel. Goed, weten we dat ook weer. Hè? Maar dat hangt niet van mensen af. Wij kunnen, wie wij ook zijn, gewoon tot de Heer gaan. En we ontvangen van hem leven. En dat is het enige evangelie wat er is. En al het andere is aardige praat, is aardige filosofie. Maar het heet bij Paulus gewoon ijdele verleiding. En de man kon het weten. Want als je nou praat over de wet, dat doet hij dan ook hier. Als je nou praat over de wet, dan komt hij terecht in de rest van dit hoofdstuk en hoofdstuk 2. En dan zegt hij, de wet, vertel mij wat. Ik leefde onder de wet. En aan de Filippenzen schrijft hij en zegt, na de gerechtigheid die uit de wet was, ben ik onberispelijk. Ik durf nauwelijks te zeggen wat hij daarna zei. Dan hoop ik maar dat u het weet waar dat staat, hè? Filippenzen 3. Hij zegt maar, ik heb het allemaal om Christus wil schade geacht, opdat ik hem mogen gewinnen. Opdat ik Christus mogen gewinnen en de kracht niet van mijn vergankelijk leven, maar de kracht van zijn opstanding. Zijn levenskracht. En in de Galatenbrief en ook op een andere plaats zegt hij, ik leef onder de wet. Ja, ik heb het net niet meer gelezen. In vers 13, gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. Dat was onder de wet. Dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Waarna de vraag is, waarom schrijft hij dat hier? En het antwoord kan alleen maar zijn, omdat het leven onder de wet een verwoestende uitwerking heeft op de gemeente Gods. Omdat het de mens afhaalt van het beginsel waaruit hij is zalig geworden. De gemeente is gebouwd op dit beginsel van de genade Gods. En de wet doet daar afbreuk aan. Doet de mens afwijken van, of met de woorden uit Hebreeën 12, verachteren van de genade. Nou, dat is waar het om gaat. Maar we zullen daar nog over spreken. Hij zegt dus vers 7, er is geen andere evangelie, maar er zijn sommigen die u ontroeren. En begrijp je goed, ontroeren betekent de ooit in beweging brengen. Of zelfs van uw stuk brengen. In beweging brengen, zodat je vast de basis kwijt bent. Die mensen stonden in de genade, stonden in het evangelie, en stonden in de vrijheid en stonden in het geloof. Daarna waren er sommigen die hen ontroerden, van hun stuk brachten, en toen stonden ze ineens ergens anders. En het gekke is, als je van de genade afstapt, kom je altijd op dezelfde plek terecht. Moet je eens over nadenken. Als je op de Noordpool staat, hè, en je doet een stap opzij, welke richting gaat u dan? Altijd, hè? Altijd naar het zuiden. Kan niet schelen welke kant het op is, het is altijd het zuiden. En als je van de genade afstapt, waar kom je dan terecht? Ja, maar er zijn andere woorden voor natuurlijk ook, maar het is hetzelfde. Namelijk, je komt altijd terecht bij de wet, of je komt terecht bij eigen werken, of je komt terecht bij het oude verbond, of gewoon je komt terecht bij filosofie van mensen, ijdele verleiding, overlevering der mensen, en gewoon je komt terecht in de eerste beginselen der wereld, de oude wereld wel te verstaan. Er is niks anders. Zodat de bedoeling is dat we blijven staan waar we staan, namelijk in de genade, zoals ik al zei, net heb ik nog vergeten te noemen, in de vrijheid, want dat staat er ook. Maar dat is Galaten 5, dus dat duurt nog wel even voordat we daar zijn, hè? Ja. Maar er zijn sommigen die u ontroeren. En gek is dat, ik heb daar echt veel over nagedacht, het gekke is dat kennelijk de gelovige zelf nauwelijks op het idee komt dat het ook anders zou kunnen. Hij komt tot aanvaarding van het evangelie en van de genade Gods. En als er nou zich niemand mee zou bemoeien, dan blijft hij daar heus wel staan, hoor. En hij zingt elke dag, o blijde dag, o zalige stond toen ik Jezus als mijn heiland vond. Kent u dat lied ook? Hij is niet vergeten hoe hij behouden geworden is. Uit genade. Daar blijft hij wel staan. Maar het probleem is dat er altijd zijn die dan proberen zo'n eenvoudige gelovige staand in de genade in beweging te brengen, om daar macht op uit te oefenen, om die bij het eigen club. Dat woord had ik ook, zuster, maar ik durf het niet te zeggen. Bij de eigen club te trekken enzovoorts, zodat mensen in beweging gebracht worden. En wat doen zij zo? Er staat, verdraaien, maken krom, want dat is het. Verkeren wil zeggen verkeerd maken. Hè? Zij verkeren het evangelie van Christus. En in de uiterste betekenis van de term is het dus zelfs een omkeren van het evangelie van Christus. En dat is ook wat in de praktijk eigenlijk gebeurt. Altijd wat anders. En dan doet de apostel heel kernachtige uitspraak, die hij notabene nog herhaalt ook. En hij zegt, al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Waarmee maar gezegd wil zijn, en dan sluit ik aan bij een paar opmerkingen van 14 dagen geleden, waarmee maar gezegd wil zijn dat Paulus later niet een andere evangelie predikte, zoals sommigen beweren. Want dan zou hij hier zichzelf vervloekt hebben. Maar goed, dat laten we dan verder maar weer buiten beschouwing. Bovendien zegt hij dat als hij zelf een andere evangelie zou prediken, dat hij inderdaad de vervloeking over zichzelf uitspreekt. En in het geval dat een engel uit de hemel een andere evangelie verkondigt, dan wordt die engel uit de hemel vervloekt. En waarom ook niet? Want Satan is nog steeds de overste van de macht der lucht, staat er dan. Maar dan gaat het wel degelijk ook over de hemel, de hemelse dingen enzovoorts. En bovendien van Satan zelf staat dat hij zich voordoet als engel des lichts. Zodat ik inderdaad gevallen ken van mensen die bij hoog en laag volhouden dat aan hen een engel verschenen is die hen een boodschap heeft doorgegeven van de Heer Jezus zelf enzovoorts. Maar het blijkt een boodschap te zijn die anders is dan wat de schrift gewoon leert. En zij geloven die engel en niet de schrift. Nou denk ik altijd, de kans dat echt een engel was, is nog maar zeer gering. Want persoonlijk hou ik het liever bij eigen fantasie of verbeelding. Of zelfs leugens. Maar het is niet denkbeeldig dat echt een engel verscheen, maar dan was het niet een engel van Christus, zal ik maar zeggen. Dat was een engel van Satan, vanzelfsprekend. Want die bestaan, hè? Zeker wel. Goed. Maar wie het ook zei, als er wat gepredikt wordt anders dan wat de apostel Paulus predikt, hij zij vervloekt. En hij herhaalt en zegt gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, nog een keer, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Er is namelijk geen andere en al het andere moet beschouwd worden als komend van de tegenstander. Bovendien, wie zijn nou eigenlijk dat je van de boom der kennis des goeds en des kwaads moest eten? De slang. Laten de theologen nou onder elkaar al jaren discussiëren of hij eigenlijk wel gesproken heeft? Vind ik altijd een goeie. He? Nou, of hij gesproken heeft en de uitwerking is nog dagelijks te zien. Hoezo kun je dat ontkennen? He? Natuurlijk heeft hij gesproken, dat is een duidelijke zaak. Hoe hij deed is niet van belang, maar dat hij deed is wel van belang. He? Maar er staat een andere boodschap tegenover. Eén die niet naar de mens is. Eén die niet de mens over zijn bolletje strijdt. En dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Hij stelde nu vast vers 10. Predik ik nu de mensen of predik ik God? Of met andere woorden, zoek ik mensen te behagen of zoek ik God te behagen? En het aardige van de prediking van het evangelie vind ik persoonlijk nog, en bedoel ik ook heel persoonlijk, vind ik nog altijd dat het inderdaad een boodschap is die niet tot doel heeft mensen te behagen in tegenstelling tot al het andere. Zodat men zich bij de prediking van het evangelie ook niet hoeft af te vragen of de mensen het wel mooi vonden of niet. Er is namelijk geen andere boodschap, punt 1, zodat je je ook niet af hoeft te vragen, moet ik soms wat anders leren? Of moet ik die mensen wat anders vertellen? Er is namelijk helemaal niks anders. En bovendien, het idee dat het de mensen niet behaagt, is niet zo gek. Want toen de Heer zelf aan de mens verscheen, toen hij kwam in de wereld, heeft de wereld hem niet gekend. En toen hij kwam tot het zijn, hebben de zijnen hem ook niet aangenomen, zodat we bij de prediking van dat evangelie in goed gezelschap zijn als dat evangelie inderdaad door de mensen wordt afgewezen. Maar mensen een wet prediken, dat is niet zo moeilijk. Laat ik u dan dit zeggen, voor mij wel, maar ik zou het met geen mogelijkheid kunnen. Maar dat blijkt niet zo moeilijk te zijn. Als je mensen maar vertelt wat ze doen en laten moeten, dan voelen ze zich heel wat. Dan strijken ze over het bolletje. Dan denken de mensen van, kijk, hij heeft toch vertrouwen in me. En als de boodschap van God geacht wordt te zijn, dan heeft God vertrouwen in de mens. Die zegt, nou doe nou maar dit en doe nou maar dat. Nee, natuurlijk, en veel bidden daarbij en zo. Natuurlijk, in afhankelijkheid, we dachten wat, maar wel wet. Daar voelt een mens over het algemeen zich behagelijk bij. Maar ik moet u zeggen dat dat ten onrechte is. Omdat ieder weldenkend mens zich zou moeten realiseren dat met wat voor klusje hij ook opgezadeld wordt, hij kan het niet volbrengen. En onder welke wet hij ook geplaatst wordt, hij zal falen. En om elke dag dan maar weer overnieuw te beginnen met een schone lei. Ik laat even stil te vallen, want ik heb eens meegemaakt dat iemand in zo'n geval riep, daar word ik zo moe van. En dat is ook zo. Daar zit je toch ook de moed in de schoenen. Dat is toch niet zinnig? Dat is ook niet een blijde boodschap. De blijde boodschap is inderdaad dat wij genade hebben ontvangen waar de hele wereld geregeerd wordt door wet. Dat wij kunnen staan in de vrijheid waar de hele wereld in slavernij is. Dat we ons kunnen verblijden te alle tijden waar het in de hele wereld kommer en kwel is. En dat wij hoop hebben en dus leven waar de wereld absoluut geen hoop heeft. Nou, dat is het evangelie. Maar dat berust niet op onze prestaties of onze goede wil of wat dan ook. Dat berust alleen op de genade en de liefde van God die aan ons gepredikt is, niet alleen, maar een genade ook waarin wij staan en waaruit wij geacht worden te leven. En als dat moeilijk is, wel nu, het is te leren. Het is te leren. En het zal blijken dat de enige manier is om inderdaad een bevredigend leven te leiden. Een leven zelfs wat God wel behagelijk is. En een leven trouwens dat vruchten oplevert die inderdaad tot in eeuwigheid zullen bestaan. Nou, wie dat niet wil, die moet hier niet wezen, denk ik altijd maar. Hè? Die moet het zelf dan maar uitzoeken. Maar ik vind het onbegrijpelijk. Want waar het om gaat, is inderdaad dat dit de enige blijde boodschap is. En hoe je dat ook keert of wendt, waarmee je dat ook vergelijkt, met welke filosofie, met welke godsdienst dan ook, het kan niet missen. Dit moet hem zijn. Omdat hij inderdaad niet is naar de mens, niet kan zijn in overeenstemming met het menselijk denken. Hij moet wel van God komen. En inderdaad, het is de enige weg tot een gelukkig leven. Niet alleen nu, maar ook uiteraard in de toekomst. En dat is wat ik u wens. Genade en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Zullen wij danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij dat woord mogen leren verstaan. Dat het evangelie van Christus tot ons gekomen is, het evangelie van de genade Gods. Dat evangelie wat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En we danken u, Vader, dat we dat woord mochten horen en mochten aanvaarden. En we danken u ook dat u ons oproept om daar vooral bij te blijven en daar vooral uit te leven. We danken u dat wij die zwak zijn tot u mogen naderen. En dat u dan tot ons zegt, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En we danken u daarom dat die genade Gods inderdaad de leidraad mag zijn van ons leven. De basis mag zijn, het fundament mag zijn van het leven wat wij nu mogen hebben. Dat wij u mogen kennen als de God van Abraham, Isaac en Jacob, die genade geeft aan een ieder die gelooft. Opdat we uit de rijkdom daarvan zouden leven en tot eer van uw naam. Wij danken u daarom, Vader, dat we dat rijke woord mogen leren kennen. Dat we ons daar ook mee mogen bezighouden, dat we het mogen onderzoeken, zoals u ons hebt gezegd, opdat wij inderdaad zouden verstaan en zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wij willen u ook dankzeggen dat u ons uw geest hebt gegeven die ons in heel de waarheid zou leiden en die ons zou verklaren wie Christus is, opdat wij zouden leren leven uit die rijkdom die wij hebben ontvangen. Wij danken u daarom voor deze avond en willen u in het bijzonder vragen of u uw woord aan onze harten wil bevestigen en zegenen. Wilt u het woord van mensen inderdaad wegnemen, opdat we niet op anderen, op mensen zouden vertrouwen, maar inderdaad ons geloof zouden bouwen op het woord wat u ons gegeven hebt, zelfs zwart op wit. Opdat we inderdaad niet zouden afhankelijk zijn ook van mensen, maar slechts afhankelijk zouden zijn van u die ons het leven en de godzaligheid geschonken hebt. Wij danken u dat we daarop mogen vertrouwen, omdat u ons genade, barmhartigheid en hulp zult geven wanneer wij daarom vragen. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en u mogen kennen als een God die de zonde der wereld inderdaad gelegd hebt op de Heer Jezus Christus. En dat u ons onze zonden niet hebt toegerekend, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wilt u ons leren daaruit te leven? En dat vragen we u eveneens. Uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.